Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Kinderpsycholoog Podcast. Aflevering nummer 201. En wat leuk dat je weer luistert. In deze aflevering ga ik een vraag beantwoorden van een deelnemer uit de community Praten met Kinderen over Gevoelens. En die vraag gaat over verdriet. Hoe kan je nou met kinderen in gesprek gaan over verdriet? En kan je tekeningen gebruiken? En hoe kan je verdriet dan ook weer aflezen in die tekening? Nou, supermooie vraag natuurlijk. En de afgelopen periode hebben we dan ook de challenge Praten met Kinderen over Gevoelens voor Professionals gehad. En dat heeft ook heel wat van dit soort mooie vragen me opgeleverd. En het interessante is dat ik natuurlijk ook ontzettend geïnspireerd word door jullie vragen. En als ze heel tof zijn en als ik denk van ja, inderdaad, dat is nou een onderwerp waar ik nog niet een podcast al eerder over heb gemaakt, dan is het dan ook wel weer heel mooi om die voor jullie uit te werken. Ja, en dan denk ik verdriet. We zijn zo geneigd om van verdriet af te gaan. En het interessante is dat dit thema dan ook niet heel veel in de podcast naar voren is gekomen. Want ja, verdriet. Ook ik heb natuurlijk mijn afweer op verdriet, verlies en rouw. En ja, op het moment dat je blij en vrolijk bent, dan heb je natuurlijk helemaal niet zo'n zin om eventjes lekker in dat verdriet te duiken. Ja, en tegelijkertijd is verdriet natuurlijk ook een emotie die ook ruimte verdient, net als alle andere emoties. En het is duidelijk de beweging die bij verdriet hoort. En de beweging die ik ook heel erg geneigd ben om te maken bij verdriet, is om ervan af te gaan. En ja, nu gaan we erin. We gaan naar het verdriet toe en we gaan ruimte geven aan het verdriet. Ja, en ik ga je deze podcast natuurlijk helemaal meenemen. En het mooie is, ja, verdriet vraagt eigenlijk om stil te staan en in het moment te blijven en het verdriet toe te laten. Het heeft vaak misschien ook wel met aanvaarding te maken en acceptatie en berusting. En dan kan het stromen. En op het moment dat verdriet weer gaat stromen, ja, dan heeft ook weer iedereen zo zijn eigen manier van hoe die emotie dan eruit gaat komen. En sommige mensen kunnen enorm huilen. Nou, dat is natuurlijk super mooi. Kinderen hebben dat ook. Zeker jonge kinderen. Ja, die kunnen dan in één keer echt zo heel diep van binnenuit echt helemaal huilen. En dat dan zo, nou ja, alles eruit komt. En dat het dan ook enorm oplucht en zo. Dat is natuurlijk heerlijk. En er zijn natuurlijk ook mensen die dat wat ingetogere verdriet hebben. Of misschien dat je ogen misschien een beetje nat worden. Of dat er misschien wel een traantje komt. Zo. En misschien komt er ook helemaal niks. En ja, zo heeft iedereen zo ook zijn manier om verdriet te verwerken. En er zijn ook kinderen die gewoon wat somber en even wat stil gaan en even wat tijd voor zichzelf nemen. En ja, dat is ook allemaal prima. En er zijn natuurlijk ook kinderen die een bal pakken en die dan heel hard tegen de muur gaan schoppen. En daarna denken van, oh, ik ben weer helemaal opgelucht. En dat is het resultaat van het uiten van verdriet, is vaak een opgelucht gevoel. En dat is natuurlijk heel erg mooi. Maar ja, je herkent het misschien wel van de neiging die je hebt om van dat verdriet af te gaan. Of misschien ook helemaal niet de woorden. Dat je niet de woorden hebt om gewoon te zeggen wat er is. En misschien is er ook wel angst. Dat je dan denkt van, oh, misschien doe ik de anderen wel weer nog meer pijn om het erover hebben. Ik weet ook altijd wel als er bijvoorbeeld een collega bij mij op het werk is of zo, dan vind ik het altijd zo'n overweging van, als je dus dan heel erg over de pijn gaat praten, als je weet dat er bij een collega iets heftigs is gebeurd, en tegelijkertijd is dan iedereen die daar dan op dat moment naar vraagt of zo, weet je dat. En dan ben ik dan weer degene die dan ook daar weer over hebt. En dat je denkt van, ze heeft nu, of hij heeft dan nu de afleiding van het werk, en dan kom ik om haar weer even in het verdriet te drukken. Nou ja, dus dat is ook zo'n dynamiek, hè, die er ook is rondom het verwerken van verdriet. En die het voor de ander en jou als ouder ook wel lastig maakt van, ga ik nu wel naar vragen of ga ik er nu niet naar vragen? En ik weet ook wel van families die ik heb begeleid, waarvan bijvoorbeeld een ouder bijvoorbeeld is overleden. Of, nou, dat is natuurlijk heel groot. Of een opa en oma of een dier. Ja, je hebt natuurlijk grote, kleine verdrieten. En dan wil de ene er wel op dat moment over praten en de ander niet. Of zo. En dan merk ik soms ook dat er ook eigenlijk niet over het thema wordt gesproken. Omdat iedereen bang is om dan bij de ander iets te veroorzaken. Zodat. En ja, dat is natuurlijk ook echt wat weer bij verdriet zo kan gebeuren. Ja, en die confrontatie met je eigen verdriet, ja, die wil je misschien ook liever niet. Nou, het is in ieder geval genoeg redenen om er niet over te hebben. En dat gaan we dus nu wel doen. We gaan gewoon wel dat verdriet ruimte geven. En ja, wat dan ook nog wel is, hè, dat bijvoorbeeld je het verdriet gaat inslikken. En dat is ook wel een oplossing die wordt gekozen. Hè. En ja, als ik met kinderen begeleid, kinderen die zijn ook vaak gewoon heel erg in het hier en nu. En die hebben dan op dat moment het verdriet niet, ja, is er natuurlijk wel, maar is niet aan de oppervlakte. Die komen bij mij dan spelen en hebben ze niet zo zin dat ik ze dus in dat verdriet of in de pijn druk. En wat ze dan zeggen is, nee, het gaat heel goed. Het is niks aan de hand, alles prima, alles oké. Okay. Dat is natuurlijk ook wel eentje om waakzaam voor te zijn, want dan is het wel oké. Okay. Dan lijkt het wel oké. Okay. En kinderen willen dan eigenlijk op dat moment, dan demonstreren ze op dat moment het gevoel wat ze eigenlijk graag willen, terwijl er aan de binnenkant nog wel iets zit. En dat is dan ook wel echt wel een ingewikkelde, of ook wel maatwerk, of een ambacht, hè, om dan daar wel in te komen. En dat is ook wel dat kinderen met verdriet, dat die niet altijd even graag bij mij komen, want dan denken ze van, ja, doei, ik ga niet naar Sander, want die gaat dan zo dat verdriet raken en dat gaat iets losmaken en dan gaat er iets bewegen en dan ben ik straks bang dat ik de controle kwijt ben. Hè? Die kinderen zie ik en die beweging en wat gaan die doen? Die gaan dan tegen jou zeggen voor mijn sessie van, nou nee, ik ga niet naar Sander. En die halen dan ook van alles uit de kast. En ja, dat is natuurlijk ook wel een interessante. En dat is natuurlijk heel vaak als kinderen bijvoorbeeld naar therapie gaan, of naar begeleiding, of naar een behandeling, of naar wat dan ook. Dat je, zeker als er ook veel gebeurd is, of dat er trauma's zijn, dat ze ook wel denken van, oeh, die wil ik eigenlijk niet. En soms is het natuurlijk ook best wel, best wel confronterend, of het kan ook best wel confronterend zijn. En er zijn ook kinderen die dan ook heel goed zelf aanvoelen van, ja, maar het is nu te veel, ik heb nu te veel en ik kan nu niet dit erbij hebben, want het kost me al genoeg om naar school te gaan en gewoon de dingen in het dagelijks leven enigszins te doen. Dat is best wel eentje die ik ook best regelmatig heb meegemaakt, ook met kinderen. En wat ik dan echt doe, is dat ik heel goed de lijn houd met ouders en heel goed de lijn houd met een kind. Of de ouder met het kind. En soms kan ik ze dus op afstand dan wel begeleiden. En ja, dan kan je natuurlijk wel gewoon de doelen uitstippelen van waar wil je naartoe. En ja, weet je, sommige kinderen hebben zoveel meegemaakt en dan werkt het gewoon niet heel goed bij mij. Maar op afstand lukt het dan weer wel heel goed door de ouder te instrueren. En ook als kinderen goed aangeven van, ja, weet je, er zit wel nog een wond aan de binnenkant. En tegelijkertijd ben ik ook wel bezig gewoon met de dingen te doen. Ik heb vrienden en op school gaat het redelijk. En nou ja, af en toe heb ik dan wel boze buien. Nou, daar hebben de ouders dan ook alweer handvatten mee. He, en zo ben je dus wel bezig, van A naar beter. En dan ben je natuurlijk niet gericht om de wond echt te helen op dat moment. Maar tegelijkertijd zijn kinderen wel weer hele mooie ervaringen aan het doen. En die zijn wel aan het verder komen in het leven. En dat is ook wel iets waard. Maar goed, dan is de beweging wel weer naar buiten. En dan zie je wel dat je op afweer zit van dat verdriet. En wat ik ook vaak bij deze kinderen leer als ze bij mij zijn, en daar heb ik nu heel weinig voor nodig, want ik weet altijd als dit speelt, dat als ze één keer geweest zijn, dat niet vanzelfsprekend is dat ze de tweede keer weer komen. En dat in- en uitstappen, in mijn blog heb ik daar ook over, dat is echt een vaardigheid die ik heel erg train met kinderen. Dat ze, ja, dat ik samen met het kind, ga ik dan een naar gevoel opzoeken. Ik begin vaak eerst met een blij gevoel. Want dat is makkelijker. En dan ga ik eerst een blij gevoel opzoeken. En ik heb de gelukkigheidscirkel is een oefening die ik bijvoorbeeld daarvoor gebruik. Dat is er eentje die in mijn binnenste buiten gaat komen. In mijn binnenste buiten lidmaatschap. Het in- en uitstappen van een gevoel. Die oefening is dan ook enorm waardevol, omdat kinderen dan merken dat ze heel makkelijk in een blij gevoel, uit een blij gevoel, in, eruit, in, eruit, in, eruit, in, eruit, naar dat. En dus dan krijgen ze dus grip op hun emotie. En dat is natuurlijk super waardevol. En als ik dan later, soms dan start ik, zeker als kinderen veel hebben meegemaakt, dan denk ik van, ze zitten al heel vaak in een naar gevoel. Op het moment dat ik ze dan alvast leer hoe je in een blij gevoel kan stappen, dan is dat al heel fijn. Want dan kunnen ze schakelen. En op het moment dat kinderen sneller kunnen schakelen uit een naar gevoel, dan, nou ja, dat helpt ze natuurlijk al enorm. Maar het liefste wil ik ook de pijn in, om de pijn te helen. En die doe ik vaak de volgende keer of soms gelijk. En op het moment dat ze de pijn, het nare gevoel kunnen opzoeken en die op hun hand kunnen zetten, dat ze die als het ware uit hun lichaam kunnen zetten en eruit, kunnen we ook kijken wat het nodig heeft. En vaak is er dan gewoon al een heel mooi moment en een hele mooie oplossing te bedenken. En ja, dat is natuurlijk super, super mooi. Maar goed, in- en uitstappen is dus, nou ja, een vaardigheid die je natuurlijk de hele dag doet. In een gevoel, uit een gevoel, in een gevoel, uit een gevoel. En dat is natuurlijk wel heel mooi. Maar goed, hè, dan ga je eigenlijk wel heel diep zo het stuk in. En ik kan me voorstellen dat je denkt van ja, ik wil ook wel verdriet met mijn kind bespreken. En ik merk eigenlijk dat mijn kind eigenlijk niet wil praten erover. En logisch, want het wil niet in die pijn gedrukt worden. En hoe kan je dat dan doen? Kan je dan tekenen? En vaak zie je dat praten niet goed werkt. De woorden zijn er misschien ook niet. Misschien heeft je kind ook helemaal niet in de gaten dat het een verdriet is. Je ziet het als ouder, maar je kind ziet het niet. Het zijn nog sensaties. Jonge kinderen, ja, ze voelen van alles. En het mooie is bij verdriet, de beweging die bij verdriet hoort, hè, ik had het al gezegd, is eigenlijk stilstand, niks doen, geen beweging. En als je gewoon bij je kind bent en gewoon een arm om je kind heen doet en troost doet, je ziet dat het verdrietig is en geen woorden en helemaal niks niet, dan is het ook goed. En dan zal je zien van, nou ja, soms zit je 1 minuut, 2 minuten, 3 minuten, 5 minuten, 10 minuten, nou, wat er nodig is. En op een gegeven moment is het klaar. Dan zie je dat kinderen wat onrustig worden en zeggen van, nou, doei, weet je dat? En dan weet je van, nou, er is tijd geweest bij verdriet. En ja, echt een heel goede manier om met verdriet om te gaan. En zeker ook als je zelf verdriet hebt gehad. En het lastige van verdriet is dat het op momenten naar boven komt, dat je denkt van, oh, niet nu, niet nu. Zo had ik bijvoorbeeld een kindje die ik begeleid had, en die heeft het verlies van een oudere broer gehad, maar die broer had hij niet gekend. Maar was dan, die triggerde op een of andere manier op het woord broer. Nou, het is een heel lang verhaal in ieder geval. Er zit ook een enorme voorgeschiedenis, ga ik niet helemaal doen. Alleen nu, hier, maar ja, broer. En op het moment dat er iets met broers was, dan hup, dan zat hij erin. En de leerkracht, ja, die kwam dan ook bij mij en die zei van, ja, dit jongetje, die huilt gewoon heel vaak. Zo, te pas en te onpas. En, nou, verdriet komt er wel uit. Alleen, ja, er was geen enkele grip op. En dit jongetje drukte ook best wel veel emoties weg. En dan op bepaalde momenten kwam het er echt extreem uit. Nou, en die heb ik toen de tip gegeven van, neem gewoon de tijd om, nou, of thuis, of op die plek, of op dat plek, neem dan even de tijd. Geef het de ruimte. Geef het verdriet de ruimte. En zeg dan gewoon tegen verdriet, ik ben er nu voor je. En dan komt er van alles uit. En dan ging hij zelf ook gewoon de tijd nemen voor het verdriet. En nou, ik had natuurlijk ook met hem in en eruit, in en eruit, in en eruit geleerd. Dus hij kon dus ook gewoon in en uit een emotie. En dan kon hij vervolgens dan ook dit heel goed laten komen. En het interessante was dat hij dus daardoor veel meer controle kreeg over zijn emotie. En het gevolg was dat er dus niet op de meest ongemakkelijke momenten allerlei huilbuien ontstonden. Dus, nou ja, hè, en daarmee heb ik niet de binnenkant helemaal, hè, het helingstuk helemaal niet opgepakt. Of, nou ja, weet je, dat is een ander verhaal. Maar wel ruimte gegeven aan verdriet. En het interessante is dat er van alles daardoor ook ging stromen, wat ook gewoon enorm helend werkte. En ja, dat doet het, hè. Je voelt je niet voor niks zo opgelucht. Op het moment dat je verdriet de ruimte geeft, ja, dan krijgt het ook een plek. Nou, dat is mooi. Nou ja, zo. Dus die wou ik in ieder geval zo meegeven. Nou, dus niks doen, hè, dat is die beweging. En tekenen. Tekenen, daar zou ik ook nog het een en ander over vertellen. En in deze podcast is dat natuurlijk ook mooi. Want verdriet tekenen is natuurlijk ook mooi. Kinderen kunnen zichzelf boos tekenen, zichzelf verdrietig tekenen en zichzelf blij tekenen. Nou, heel leuk. Die opdrachten kan je ook doen. Maar dan heb je wel gelijk een directe opdracht. En als kinderen veel afweer hebben, dan hebben ze dat in de gaten. En dan krijg je dat dus niet voor elkaar. Je kan ook zeggen, bijvoorbeeld, teken een blije boom en een verdrietige boom. Doordat het dan op een boom zit. En een boom is ook weer een metafoor voor jezelf. Hebben de kinderen natuurlijk niet zo in de gaten, of misschien ook wel. Maar door hem zo te doen, gaan kinderen dus ook iets blij tekenen en ook verdrietig. En het echt, ja, nou ja, dan kan ik natuurlijk niet helemaal vertellen hoe je dan een boom helemaal kan analyseren hierin. Daar is natuurlijk nog heel veel in te leren ook. Maar je kan natuurlijk in een boom, net als in de menstekening, gewoon enorm veel lezen. In mijn programma De Toolbox Zelfvertrouwen, daar heb ik ook een zelftekening in zitten. Maar dezelfde principes kan je dus ook wel weer zien in de boom. De stam van de boom kan je bijvoorbeeld zien. Sommige bomen staan niet heel sterk. Soms komt de wortels, dat is ook interessant met trauma. Dan krijg je wortels en er zitten van alles aan de onderkant. En misschien zijn er ook al beestjes die knagen aan wortels of zo. Littekens op de boom, gaten erin. Zo'n nestje van bijvoorbeeld waar een vogel in heeft gezeten. Bijvoorbeeld dat, zo, of zo'n knoest of een barst of dat. Super interessant. Wijst vaak op trauma's. En ook voor mij heel interessant om te kijken van hoeveel trauma's zijn er. En er zit vaak ook nog weer een tijdlijn in. Nou, bomen, echt enorm veel. Hoe hangen de takken? Staan ze omhoog blij of naar beneden? Is het een soort van treurwilg? De blije boom en de verdrietige boom. Hele leuke opdracht. En wat je dus ook doet is, je hoeft dus niet te praten erover. Het kind gaat lekker tekenen en er komt van alles eruit. Nou, hartstikke mooi. Dat is dan gedaan. Hoef je ook verder niet zoveel mee. En het mooie is dat kinderen ook differentiëren. En differentiëren, die term gebruik ik wel vaker in de podcast. Kinderen doen de dingen uit elkaar. Je ziet dus dan met het differentiëren dat de kinderen de emoties eigenlijk als het ware in verschillende bakken doen. En nou, dat jongetje waar ik het net over had, die had dan alles in de bak met verdriet gedaan. Maar er zat misschien ook boosheid of er zat misschien ook nog wel angst en ook nog andere dingen. Dus dat is ook wel weer een oefening die ik ook met hem heb gedaan om daar verder in te differentiëren. In mijn 10-daagse challenge zit echt een hele gave differentieer oefening. En trouwens in mijn programma De Kunst van Boos Zijn ook. Dus dat zijn twee programma's die hier weer verder op ingaan. Ja, verdriet. Ik wilde eigenlijk nog wel een andere verhaal nog vertellen over verdriet. Ik zit eens even te kijken naar de tijd van deze podcast. Dat is ook nog wel interessant, omdat je bij verdriet, merk ik, hebben we allemaal zo de neiging, we hebben wat te doen. Bij rouw ook, hè. We hebben met z'n allen dan iets te doen voor het kind. En wat ik ook merk is, ook als er heftige dingen gebeuren. Ik heb best wel veel kinderen bijvoorbeeld gehad waarbij bijvoorbeeld een ouder is overleden. Ik heb een gezinsdrama kind begeleid. Ik heb kinderen begeleid waarvan een van de ouders doodging. Waarvan je niet precies wist wanneer, maar in ieder geval binnen een maand. Zo, dus wel op heel kort. Daar heb ik trouwens de 3-ballonnen-methode mee gedaan. Die ik dan op 3 verschillende vellen gedaan had. Want ballonnen vond ik dan niet zo gepast, zeg maar, in deze situatie. En die was ook echt heel interessant. Omdat kinderen dus in zo'n situatie de emoties en de gevoelens wel kwijt konden. En bij zijn wensen had dit jongetje bijvoorbeeld opgeschreven: ik zou nu wel eens willen weten wanneer mijn vader nou eens doodging, want dan kon ik verder. Nou, dat kon natuurlijk niet met zijn moeder bespreken, maar wel met mij, want ik kon daar natuurlijk wat neutraler op doen. En ja, op een gegeven moment is ook gewoon in zo'n fase is dit natuurlijk ook een gevoel wat er kan zijn, maar wat je niet kan uiten en wat je niet kan laten zien. En dat komt dan in zo'n methode helemaal naar voren. Dus dat is dan ook mooi. Maar hier heb ik dus ook na het overlijden contact met iedereen gehad en zo. Maar ik hoefde eigenlijk niet zoveel. Want de juf die ving dat fantastisch op. En zijn sportclub ging door. En ouders hadden een heel netwerk eromheen. En deze jongen kwam ook helemaal terecht in een heel warm bad van de familie. En ja, dit verlies is natuurlijk enorm heftig. Ook voor deze jongen. Maar het is ook wat bij het leven hoort. En ja, de normale verwerking eigenlijk van de dingen. Ja, dat was eigenlijk wat te doen is. En rouw, ik zie rouw ook vaak. Ja, rouw is iets bij het wat bij het leven hoort. En rouw is per definitie niet een probleem. Rouw is iets. Ja, een proces waar je doorheen kan gaan. En een rouwproces, nou, er zijn fases in. En soms kan je die fases zien, maar ik heb ook het idee dat fases ook door elkaar heen gaan. En rouw is ook iets wat blijft, want dit jongetje, weet je, dat is mooi van basisschool, want dan kan je ze soms 4-5 jaar nog volgen. En weet je, het is niet dat het na 2 jaar klaar is, dit. Als je vader verliest, dan is dat enorm heftig. En dat is dat rouwproces is. Het verlies en de pijn en het verdriet daarom komt terug. En ik denk als die 20 is, 30 is, 40 is, dat hij ook nog steeds momenten heel erg missen heeft. En dat hij ook denkt van, je ouder verliezen is gewoon extreem heftige situatie. Maar niet een probleem. Het is wel dat het terugkomt. En ruimte geven aan je verlies, wat je te dragen hebt, dat is wel een belangrijke. En het wegdrukken, die kan dan, is niet helpend. Want als je het wegdrukt, dan komt het wel weer terug. Nou ja, zoals ik het al eerder heb gezegd. Ja, nou ja. En zo valt er natuurlijk over verdriet nog enorm veel meer te vertellen. Ik moet ook zeggen dat ik een jongetje, een ander jongetje begeleid had. En die kwam eigenlijk, die kwam dus nooit op de momenten dat ik hem kwam halen. Maar die kwam dan om de zoveel tijd, knalde die of er gebeurde eigenlijk iets in de klas. En liep die uit de klas en dan kwam die bij mij. En soms had ik dan een gesprek, maar dan keek, als ik een gesprek had, dan keek hij eventjes zo. En dan zag hij dat de deur dicht was en dan dropte hij af. Dan kwam die later. En als ik vrij was, dan kwam die. En dan ging hij zitten, pakte hij de papieren en de stiften en zo dat. En dan ging hij tekenen. En we gingen niet zoveel praten. We praten wel een beetje, maar dat was eigenlijk een beetje zo, laten we zeggen, oppervlakkige prietpraat. Dat. En ik deed daar ook niet zoveel in. Ik heb ook wel momenten dat hij aan het tekenen is en dat ik gewoon nog aan het werk was of zo. En dat ik gewoon achter de computer gewoon wat zat te tikken. En dan was hij zo aan het tekenen. En dan besprak ik soms iets van de tekening zo. Een kindje wat helemaal in een scheiding zat. En ja, er was van alles. En heel veel denk ik ook niet. Wat je niet kon bepraten. Gewoon, soms zijn er gewoon ook niet echt woorden om de dingen te bespreken. Dat was hier ook helemaal het geval. Hij is een keer of 5 geweest. En dan heel zwart had hij. Hele zwarte tekeningen. En ook met echt. Dat hij echt heel erg ging krassen. Dat zo. En daarna, weet je, kwam hij binnen, ging hij dat doen, was hij klaar. Dan hadden we nog zo eventjes een klein gesprekje en dan ging hij weer terug naar de klas. En dan zo, en dat herhaalde zo een aantal keren. En op een gegeven moment kwam er weer kleuren in en dan kwam een regenboog, had hij ook. Echt zo'n regenboog is ook zo'n mooi symbool van overgang ook. En op een gegeven moment ging hij van zwart, kwam er een heel klein regenboogje in. En daarna was het dus dan nog een hele gekleurde tekening en daarna kwam hij niet meer. En het interessante is ook dat hij ook echt heel veel in de klas. Nou ja, als je het groene pad had en je had het rode pad, zat hij toen in die periode eigenlijk altijd op het rode pad. En ja, eigenlijk na die tekening zie je ook dan zo weer dat hij veel meer weer in het groen was. En dat hij ook veel beter aanstuurbaar was door de leerkracht. En dan zie je dat er gewoon iets verwerkt is. En nou ja, dat. En ja, interessant, hè? De mooiste trajecten, daar hoef je dus niks in te doen als hulpverlener. Ik was er gewoon en dat is het wel, hè? Gewoon open, steun, liefde, de zijn, die troost bieden. Dat is wat het verwerken van verdriet, wat heel helpend is en wat ook allerlei helende processen in gang zet. En zo kan je verlies, verdriet heel groot maken, maar je kan het heel klein maken. En door heel klein betekent eigenlijk gewoon een knuffel en naast je kind. En niet te veel praten, zeker als kinderen heel erg vol overprikkeld zijn. Niet te veel praten, maar gewoon samen de tijd nemen. Dat. En daar wou ik het dan eigenlijk ook bij laten. Challenge praten met kinderen over gevoelens, die heb ik nog in de verlenging zitten. Ik zou eigenlijk 2 weken doen, maar ik heb eigenlijk besloten, de komende periode kan je de challenge praten met kinderen over gevoelens nog blijven doen. Omdat ik ook nog heel graag mijn community, mijn nieuwe academie, beter wil testen. Er zaten best wel wat kinderziektes in met gedoe. Waardoor ik heel veel mails ook moest beantwoorden en heel veel dingetjes moest rechtzetten. Dat vind ik altijd heel fijn als dat heel soepel loopt. Want ik wil daar eigenlijk liefst niet te veel tijd in kwijt zijn. En in zo'n challenge, als er heel veel doorheen gaan. Weet je, als er 300 doorheen gaan. Nou ja, weet je, dan als er dan 20 een probleem hebben. Dan weet ik, oh ja, daar moet nog iets aan gedaan hebben. En op het moment dat er 50 doorheen gaan en niemand heeft een probleem. Nou, dan kan ik dat ook gelijk hier vieren. Dus dat is dan heel mooi van zo'n challenge. En ik leer ook gewoon het nieuwe programma heel goed kennen. En dat kost gewoon heel wat tijd en energie van mij. En dat doe ik met liefde. Maar dat moet wel gedaan worden. Dus zo. En zo ben ik binnenste buiten. Het binnenste buiten lidmaatschap ook heel mooi aan het uitwerken. En de combinatie, het doorklikken van mijn nieuwe academie naar de oude academie. Daar wil ik ook mee aan de slag. En dan ga ik heel langzaam zo al die andere programma's ook in mijn nieuwe academie zetten. Dus genoeg te doen voor mij. En ik vind het natuurlijk fantastisch om zo alles wat ik gemaakt heb zo verder te ontwikkelen. En elke keer weer te verbeteren. Heb je zin nog op mee te doen met de challenge praten met kinderen over gevoelens? Ik zal een linkje maken en dan kan je je opgeven. En dan kan je gewoon nog gratis meedoen. Heb je 2 weken de tijd? Wil je de materialen een jaar lang toegang? Voor een paar euro heb je een jaar lang toegang. Heb je zin om de toolbox zelfvertrouwen te doen? Die is natuurlijk ook heel waardevol. Op 16 februari geef ik dan ook een mastermind op. Die is erbij. De opname komt ook weer erin. De binnenste buitenleden krijgen natuurlijk op alles gewoon automatisch toegang. En die kan je doen. Dus zo is er weer van alles te doen. Dan heb ik ook nog de oude challenge praten met kinderen over gevoelens. Die is ook heel waardevol, want die gaat naast de gratis 3-daagse. Heb ik dan nog 10 andere thema's uitgewerkt waarmee je ook helemaal aan de slag kan. Dus dat is nog een hele leuke verlenging die je te doen hebt. Het interactief werkboek, dat is er ook een waar ik de komende periode mee aan de slag ga. En die is gecombineerd met de challenge. Je kan de challenge los doen, maar je kan ook, ik heb voor hulpverleners een aanbod waar je ze gecombineerd kan doen. En dan heb je nog meer oefeningen die je ook kan doen. Dus ook heel waardevol. Heb je ook een jaar toegang op. En op het moment dat je denkt van, ik vind het gewoon fijn om met mij het komende jaar op te trekken, dan is het lidmaatschap van binnenste buiten tof. Want je krijgt alle masterminds, je krijgt al mijn programma's, bouwen aan zelfvertrouwen, de toolbox post, de toolbox zelfvertrouwen, een grip op schermen, de kunst van boos zijn, het interactief werkboek, de challenge, bouwen aan vriendschap, sta sterk in de wereld, deel 1, sta sterk in de wereld, deel 2. Nou, heel veel om op te noemen. En dan gaan we gewoon een jaar lang optrekken. En er komen mooie masterminds mee. En in de nieuwe community kunnen wij ook gewoon hele mooie inspiratielijntjes hebben. Dus kortom, heel veel te doen. De linkjes vind je onder deze podcast. En dan wens ik je een hele fijne avond. Doei doei!